Je gaat luisteren naar De Mondkapjesmiljonairs, een podcastserie over de schimmige schandalen van sluwe ondernemers in coronatijd. Om je kennis te laten maken is de eerste aflevering nu ook hier te beluisteren. Wil je alle afleveringen luisteren? Ga dan naar podimo.nl/mondkapjes.
I wasn't trying to pull the wool over anyone's eyes. And I regret and I'm sorry for not seeing straight out.
Je hoort hier barones Michelle Moon tijdens een televisieinterview met de BBC.
But I didn't want the press.
Michelle is een bekende lingerieondernemer en lid van het Hogerhuis, de House of Lords. Een vrouw met politieke invloed in het Verenigd Koninkrijk dus. Maar tijdens dit interview in december 2023 zit ze er samen met haar man Doug Barrowman verslagen bij.
We've done a lot of good.
Michelle's blonde haar krult perfect langs haar gespannen gezicht. En haar man is keurig in pak, al wil het onderste knoopje bij zijn iets wat ronde buik niet helemaal sluiten. Het interview gaat over een grote mondkapjesdeal waar ze als parlementslid 29 miljoen pond mee zou hebben verdiend. Al 3 jaar lang ontkent ze elke betrokkenheid. Tot nu.
And again, I'm sorry for that, but I wasn't trying to pull the wool over anyone's eyes.
Een van de kijkers is journalist David Conn.
I'm David Conn. I am an investigations correspondent at The Guardian in England.
Hij zit met verbazing te kijken naar het televisieinterview. Hij heeft het verhaal onthuld. En dan komt nu het hoge woord eruit. Op nationale televisie.
So suddenly, out of the blue, 3 years of denials and lawyers threatening the newspapers. Suddenly they did an interview. It was like, wow, yeah. As it turns out, they lied.
Liegen over een mondkapjesdeal met de overheid. Het komt je vast bekend voor.
Ik ben dat met echt uit maatschappelijke betrokkenheid idealistisch begonnen.
Net als daarmee miljoenen verdienen. Terwijl de ziekenhuizen vol liggen, iedereen gedwongen thuis zit en ondernemers failliet gaan.
Ondernemer Siewert van Linde heeft ruim 9 miljoen euro overgehouden aan zijn mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid.
Wie net als ik hierbij aan Siewert van Linde denkt, de man die het allemaal om niet deed, zal verbaasd zijn om te horen dat er in een heleboel landen vergelijkbare verhalen zijn.
Pandemie, corona, een maskenaffaire.
32 billion items of PPE bought in the heat of a national emergency.
Rolex, Ferraris.
Este escándalo de Almeida, este escándalo también es suyo.
33 miljoen euro, maar siamo ad aprile, arriva già.
Ik heb nog heel veel vragen over Siewert en vind de zaak fascinerend. Maar nog fascinerender dat hij helemaal niet uniek is. Overal in Europa vind je vergelijkbare verhalen. Sluwe ondernemers die dicht bij de politiek staan en rijkelijk profiteerden van de coronacrisis. In 5 afleveringen duik ik met een team van buitenlandcorrespondenten in die andere schandalen. We gaan naar Engeland, Italië, Duitsland en Spanje en vragen de journalist die het verhaal onthuld heeft, hoe kon dit gebeuren? En wat zeggen deze verhalen over onze affaire? Wie veroorzaakte het grootste mondkapjesschandaal? Mijn naam is Felicia Alberding en je luistert naar De Mondkapjesmiljonairs. Aflevering 1. Michelle zegt sorry.
What's going on with Michelle Moon?
She and her husband are perhaps now better known for their part in one of the biggest scandals of the pandemic.
Shocking disgrace from top to bottom.
What do you think of the scandal?
Absolutely ridiculous, because they've literally just taking the mick out of the country, really.
Welk oordeel de rechter ook over Siewert zal vellen, publiekelijk is hij al lang veroordeeld. Dat geldt ook voor Michelle Moon. The Guardian onthulde dat zij, als politicus, 29 miljoen pond overhield aan een mondkapjesdeal met de Britse overheid. Sindsdien is ze de meest gehate vrouw van het Verenigd Koninkrijk. Maar het grote verschil met Siewert is, Michelle Moon doet een emotionele spijtbetuiging in een poging het publiek terug te winnen. Op nationale televisie. Timo Harmeling ging naar Londen om erachter te komen hoe de Engelsen omgaan met deze schuldbekentenis. En hij ging langs bij de journalist die dit mondkapjesschandaal aan het licht bracht. David Conn.
Yeah, it's just the Guardian. I think we've got 4 floors.
Ik ontmoet David Cohn in de hal van het grote glazen gebouw van The Guardian, midden in het centrum van Londen. David werkt al jaren voor de krant en hij is bekend vanwege zijn onderzoeken naar invloed van het grote geld op het Engelse voetbal en corruptie bij de FIFA. Hij won verschillende journalistieke prijzen, ook met zijn onderzoek naar de mondkapjesdeal van Michel Moon. We lopen naar een van de podcaststudio's van de krant.
Omdat we voor deze podcastserie interviews hebben gehouden met een Spaanse, Italiaanse, Duitse en Engelse journalist, hebben we ervoor gekozen de stemmen om te zetten met AI-software. Zo ook bij David. We laten zijn vertaalde teksten voorlezen door de software met Davids eigen stemgeluid. Meer uitleg hierover vind je in de show notes. Timo neemt het verhaal vanaf hier over.
David's verhaal begint in maart 2020, toen overal paniek uitbrak door een nieuw virus uit China. Met David gaan we terug naar het begin van de pandemie.
Het was verschrikkelijk. Het was echt schokkend.
Het nieuws in het Verenigd Koninkrijk wordt beheerst door het coronavirus.
The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades.
En dus schrijft ook David over het mondkapjestekort in de zorg. Die zijn net als in Nederland al snel schaars.
We are not ready. We are running out of masks already. We haven't even started into the crisis.
Het Verenigd Koninkrijk was niet goed voorbereid. We hebben bij The Guardian een stuk geschreven over hoe klein de voorraad mondkapjes was. We zouden er 2 weken mee vooruit kunnen of zoiets. Ze waren dus wanhopig op zoek naar meer mondkapjes.
De nood is zo hoog dat de Britse gezondheidsorganisatie adviseert om ze te recyclen.
The government told NHS staff tonight to start reusing what they have.
Ze sloten heel snel contracten. We hadden een kleine voorraad. We moesten die mondkapjes aanschaffen. En iedereen onderkende dat dit een noodgeval was.
Normaal gesproken, wanneer de overheid opdrachten wil laten uitvoeren, gaat dat net als in Nederland via een openbare aanbesteding. Dat is eerlijk, want dan maakt iedere ondernemer in principe evenveel kans. Maar nu is het crisis en de krappe mondkapjesvoorraad zorgt ervoor dat er geen tijd voor een lang aanbestedingstraject is. Er zijn veel cowboys op de markt die met aanbiedingen komen.
De overheid werd dus overspoeld met aanbiedingen van mensen die zeiden dat ze mondkapjes konden leveren. En ik denk echt dat er waarschijnlijk duizenden en duizenden mensen waren met een aanbod. Dus ze hadden een manier nodig om prioriteit te geven aan de goede voorstellen.
In een poging snel zaken te doen met betrouwbare mensen wordt er in het geheim iets bedacht. Het normale aanbestedingstraject wordt in het begin van de pandemie vervangen door een VIP-lane.
In plaats van prioriteit te geven aan de bedrijven die zich al richten op de productie of het leveren van mondkapjes, gaven ze prioriteit aan mensen van bedrijven die al met de politiek verbonden waren. Dus als het voorstel afkomstig was van een conservatief parlementslid, als het afkomstig was van een conservatief lid van het Hogerhuis, of wie dan ook die de juiste connecties had, zouden die voorrang krijgen.
Je hoort het goed. Leveranciers die mensen kennen binnen de conservatieve partij, dus de partij die regeert, komen sneller aan bod bij ambtenaren die de inkoop doen. Als je die connecties niet hebt, dan maak je eigenlijk gewoon geen kans.
Er zijn dus nog veel meer verhalen van bedrijven met een lange staat van dienst in de mondkapjesector. Niemand van de overheid nam contact met hen op. En toen ze zelf probeerden contact op te nemen met het online portaal of telefoonnummer van de overheid, wat het ook was, dan kregen ze niets. Ze kregen geen reactie.
Via het Old Boys Network worden dus maandenlang in het geniepe deals gesloten. Ervaring met de inkoop van beschermingsmiddelen is van ondergeschikt belang. Totdat in november 2020 het bestaan van de VIP-lane ineens wordt onthuld. Dit gebeurt door een onafhankelijke toezichthouder en dan blijkt dat er al meer dan 18 miljard is uitgegeven aan bedrijven met de juiste contacten. Welke bedrijven dit zijn, wil de overheid na de onthulling niet bekendmaken, maar journalisten duiken er natuurlijk bovenop.
In het begin was ik behoorlijk sceptisch. Gebeurt dit echt in de UK? bij de aanschaf van mondkapjes. Bovendien moeten we heel voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. We moeten ervoor blijven zorgen dat we ons onderzoek doen en ervoor zorgen dat de feiten boven tafel komen.
Een maand later ontdekt David dat een van de megacontracten is gesloten met PPE MedPro. Het bedrijf sluit twee deals. Eén voor mondkapjes en één voor van die blauwe ziekenhuispakken die je surgical gowns noemt. In totaal sluit PPE MedPro deals ter waarde van 203 miljoen pond. En wat David opvallend vindt, er is voor de invoering van de VIP-lane niets te vinden over dit bedrijf.
Ja, er valt niet zoveel te vertellen over het bedrijf. Nee, voor COVID bestond het niet. Het werd geregistreerd als een nieuw bedrijf, denk ik, op 12 mei.
Maar wat David vooral opvalt is een duidelijke link met Doug Barrowman. Doug Barrowman, weet iedereen in het Verenigd Koninkrijk, vierde zijn bruiloft tijdens de pandemie met een bekende vrouwelijke ondernemer en prominent lid van het invloedrijke Hogerhuis, Michelle Moon.
Dus er is een duidelijk verband tussen PPA MedPro en Michelle Moon.
Het brengt David op een missie. Heeft Michelle Moon het bedrijf waar haar man bij betrokken is aan een deal geholpen? En als dat zo is, is er dan niet sprake van belangenverstrengeling? En heeft zij ook financieel van deze deal geprofiteerd? In het Verenigd Koninkrijk kent iedereen Michelle Moon.
I was lucky that my mom and dad taught me dreams can come true. If you work hard, be honest and never ever give up.
Michelle wordt geboren in 1971 in een arm gezin in Glasgow.
Ze is hier behoorlijk beroemd. Ze is bekend omdat ze een BH- en lingeriebedrijf runt, wat een nogal glamoureus bedrijf was dat fotoshoots had met modellen en ook Michelle zelf op een bepaald moment. De naam van het bedrijf was Ultimo en het had veel publiciteit. En er zijn behoorlijk wat mensen die zeggen dat het meer publiciteit kreeg dan de werkelijke omvang of het succes van het bedrijf echt verdiende.
Al gauw weet ze ook de weg naar tv te vinden, waar ze te zien is in de Britse versie van The Apprentice en Celebrity Masterchef.
I wouldn't give you a job. I don't think a lot of people out there would give you a job. And if you're going out there and working for yourself and you were to come into my business, I wouldn't even let you over my doorstep.
Listen, I never thought I'd find one.
In 2015 wordt ze door David Cameron benoemd tot lid van de House of Lords, een soort van Eerste Kamer.
I, Michelle Baroness Moon, to swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance.
Ik kan gerust zeggen dat ze een ongebruikelijke benoeming was in the House of Lords. En ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom David Cameron haar heeft benoemd.
Ze wordt benoemd vanwege haar verdiensten als ondernemer. Ze valt daarmee op tussen de andere hoge huisleden. Vaak zijn dat oud-politici of gepensioneerde rechters.
Dus het benoemen van een jonger iemand, en dat was zij, Schots uit de arbeidersklasse. Iemand die ondernemer is en in een glamorous industrie zit, was eigenlijk een heel ongebruikelijke toevoeging aan de adelstand van de House of Lords. Ze had al een aantal behoorlijk controversiële situaties op haar naam staan. En ook was haar bedrijf in 2013 in ernstige financiële problemen en op weg naar faillissement. Toch werd het gered. Dit speelde vlak voor ze in The House of Lords werd benoemd.
In december 2020 weet David Cohn twee dingen zeker. Michelle Moon's echtgenoot is betrokken bij PPE MedPro. En het bedrijf sloot een deal van 200 miljoen dankzij die versnelde VIP-lane.
We noemen het een tumocracy, waarbij chums vrienden betekent. Dus een systeem dat gerund wordt door een soort vriendjespolitiek.
Of er op een of andere manier financieel is geprofiteerd, kan hij nog niet hard maken. En in het kader van wederhoor benadert hij haar. Hij wil weten, heb jij als lid van het Hoge Huis PPE Medpro geholpen aan deze deal met de regering?
Dus op dat moment gingen we naar haar toe en zeiden, was jij het? Heb jij de regering benaderd? En dat was het moment dat ze totaal ontkende dat ze er iets mee te maken hadden.
Totale ontkenning er iets mee te maken te hebben. Maar David krijgt nooit direct contact met Michelle of Doak. Het stel reageert altijd via advocaten.
Ze is geen aandeelhouder. Ze is niet de directeur. Ze is verder niet verbonden. In wezen hebben ze op geen enkel moment erkend dat ze er op enigerlei wijze bij betrokken waren.
Ik vraag David of hij de advocaten geloofde.
Ja, ik denk het wel. Want weet je, als journalist volg je informatie. Ik kende het stel ook helemaal niet. En ik heb niet de neiging om aannames te doen.
Als journalist kun je niet publiceren zonder hard bewijs. En dat komt een jaar later. In november 2021. De overheid geeft na een verzoek om openbaarheid van informatie, een soort van WOP-verzoek, de namen vrij van de bedrijven die een contract kregen via de VIP-lane.
De overheid publiceerde de namen en daar stond inderdaad PPA Medpro op de VIP-lane. Maar er stond ook de naam van de persoon die het bedrijf had doorverwezen, Michelle Moon. Haar naam stond op een officieel overheidsdocument. Dat was echt een schok.
David is verbijsterd dat Michelle Moon haar rol zo hard ontkend heeft en zelfs advocaten op hem heeft afgestuurd. Maar nu staat het toch echt zwart op wit. Michelle Moon heeft PPE Medpro aan de deal geholpen.
Het was echt schokkend. En dat vergeet je makkelijk, omdat er sindsdien zoveel is gebeurd en we nog veel meer hebben kunnen melden. Maar toen gingen we weer naar ze toe en zeiden, wat is dit? Jullie vertelden ons vorig jaar dat jullie er helemaal niet bij betrokken waren. En ze vielen terug op de woorden die ze eerder gebruikten. Dit betekent nog steeds niet dat ze betrokken zijn. Ze zijn geen aandeelhouder, geen directeur. Plus, zeiden ze, Michelle heeft het bedrijf weliswaar bij de minister geïntroduceerd. Maar daarna deed ze verder niets voor PPA Medpro.
Michelle Moon en Doc Barrowman blijven dus nog altijd ontkennen belangen te hebben bij PPE Medpro. Toch verschijnen er een paar maanden later foto's van politieauto's bij de huizen en kantoren van Michelle Moon en haar man. Het blijkt te gaan om een onderzoek van de NCA, de National Crime Agency.
Het werd in april 2022 openbaar omdat de NCA een inval deed bij de kantoren van PPE Medpro in Londen en op Isle of Man, waar Doc Barrowman zijn kantoor heeft gevestigd. Ze doorzochten ook de huizen van Moon en Barrowman. En toen hebben ze duidelijk een hoop bewijsmateriaal gevonden.
Omdat David voor The Guardian zoveel over de zaak schrijft, krijgt hij zo nu en dan ook tips toegespeeld. Dat gebeurt ook in november 2022, het moment van de grote doorbraak. Hij krijgt namelijk een uitgelekt bankdocument onder ogen en daar staat het.
Wat er gebeurde was dat we een bankafschrift hadden van de HSBC Bank, hun bank, waarop we zagen dat Doug Barrowman minstens 65 miljoen pond uit de winsten van deze twee mondkapjesdeals met de overheid had ontvangen. En dat hij vervolgens 29 miljoen pond had overgemaakt naar een trust. Een offshore trust ten behoeve van Michelle Moon en haar drie kinderen.
Good evening. The government is facing calls tonight to answer questions about a PPE contract awarded during the pandemic.
Last night, documents seen by The Guardian revealed that yet another case of taxpayers' money was wasted. It now appears that tens of millions of pounds of that money ended up in offshore accounts connected to the individuals involved.
Now, Mr. Speaker, how did his colleague, Baroness Moon, end up with nearly £30 million of taxpayers' money in her bank account?
Het echtpaar profiteert dus rijkelijk van de deal dankzij Michelle's positie in de House of Lords. Nu de naam van Michelle op officiële bankpapieren staat, verwacht David dat ze gaat toegeven en uitlegt hoe het zit. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Ze besluit zelfs verder in de tegenaanval te gaan.
Juridische bedreigingen, maar ook beschuldigingen van ongepaste journalistiek. We moesten verslag blijven doen tegenover deze muur van uitzinnige juridische ontkenningen en bedreigingen. En weet je, dat deden we wel, maar het duurde minstens 2 jaar. Weet je, het is niet alleen ik, maar er was veel redactionele ondersteuning bij The Guardian, die zich richt op de onderzoeksjournalistiek. En we moesten allemaal samenkomen en de agressie bespreken die op ons afkwam. Het was een heftige ervaring.
Des te verbaasd is David dan ook als Michelle een jaar later, in november 2023, uit het niets een draai maakt en toch het boetekleed aantrekt. Of nou ja, soort van.
Michelle is not in a good place mentally, but she says she wants to give an interview and answer her critics.
Het stel publiceert eerst een documentaire op YouTube waarmee ze proberen het publiek terug te winnen door te zeggen:
Look, my husband's an entrepreneur. There was many entrepreneurs involved in PPE, supplying PPE.
Er zijn toch al meer bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de VIP-lane. En mijn man is ondernemer, zo gaan die dingen nou eenmaal. Dat ik er als zijn vrouw indirect van zou profiteren ook. We hebben helemaal niks verkeerd gedaan.
I know the public want to hear from Baroness Moan, who's remained silent for the last 2 years and surrounded herself with her loved ones and her 3 dogs. But has remaining silent helped?
Leuk detail. De zogenaamde journalistieke documentaire is gefinancierd door een bekende partij, PPE Medpro.
This is your first time you've spoken for almost 2 years. Why now?
Because we just can't take any more. We're sick and tired reading all the lies.
En dan verschijnen ze ook ineens in het goed bekeken BBC-programma Sunday with Laura Koonsberg. Het televisieprogramma waar David Cohen op die zondagochtend in december naar zit te kijken. En waaruit je in het begin al fragmenten hoorde.
Opeens deden ze een interview.
There was a call to arms for all lords, baronesses, MPs, senior civil servants to help because they needed massive quantities of PPE. Given the fact that I've got 25 years manufacturing experience, I looked at Doug and I thought we can really, really help here.
En ik zat thuis op mijn kantoor naar het interview te kijken.
We've done a lot of good, but if we were to say anything that we have done, that we are sorry for, and that's not to, that's, we should have told the press straight up, straight away, yeah, nothing to hide.
En dat is dus hetzelfde kantoor waar ik de juridische brieven van hen ontving, waarin ze zeiden dat het allemaal niet waar was, waarin ze beschuldigingen tegen mij uitten en sommige daarvan waren extreem agressief. En om ze dan gewoon 3 jaar later op een zondagochtend te zien. Op het boegbeeld van de BBC. Bij een bekende show met de beroemdste politieke journalisten van het land. En dat ze daar toegeeft dat ze loog. Na alles dat we hebben meegemaakt.
Terwijl David in zijn thuiskantoor zit te kijken, hoort hij Michelle tot zijn verbazing zeggen dat het nooit haar bedoeling is geweest om te liegen tegen de pers.
I wasn't trying to pull the wool over anyone's eyes.
En dan lijkt Laura Koonsberg te verwoorden wat hij op dat moment denkt.
But that's exactly what you were trying to do. You had lawyers working for both of you, telling people, telling the public that you had nothing to do with the company.
Yeah.
And saying it would have been a libel to suggest that you were.
Yeah, but it's something that we regret doing and we listen to our advisors.
Het was eigenlijk best emotioneel. Het brengt je terug naar de woedende ontkenningen, beschuldigingen en bedreigingen die waren geuit. Weet je, om eerlijk te zijn, het brengt je terug naar wat ze je hebben aangedaan.
Michelle zegt sorry, maar zijn het excuses voor haar betrokkenheid bij de deal of heeft ze alleen spijt dat ze erover heeft gelogen? Dat laat ze in het interview een beetje in het midden.
Het belangrijkste was dat ze toegaf dat ze had gelogen.
Excuses of spijt of wat de sorry ook precies inhield, de storm rondom Michelle is in elk geval niet gaan liggen na het interview. Haar sorry heeft misschien wel een averechts effect. Zelfs premier Rishi Sunak voelt de noodzaak om te reageren op de ophef die na het interview ontstaat, door te zeggen dat hij de zaak heel serieus neemt.
What I'd say is the government takes these things incredibly seriously, which is why they're in the pursuing legal action against the company concerned in these matters. But it is also subject to an ongoing criminal investigation, and because of that, there's not much further that I can add.
Michel is met verlof van de House of Lords vanwege het mogelijk overtreden van de gedragsregels. Het is de vraag of ze ooit nog kan terugkeren. En dan is er ook nog het strafrechtelijk onderzoek dat in volle gang is.
De National Crime Agency kijkt naar mogelijke strafbare feiten als omkoping, samenzwering tot oplichting en fraude door middel van valse voorstelling van zaken.
Ik vraag aan David of hij het oprecht gelooft dat ze zichzelf zien als zondebok, als slachtoffers.
Misschien wel. Ik denk dat ze geloven dat ze instapten om het land te helpen. En uiteraard zijn er ook andere bedrijven die via de VIP-lane zijn binnengekomen. Dus ze zouden misschien kunnen denken, waarom worden wij eruit gepikt? En dat is het punt dat ze nu proberen te maken. Maar allereerst kwamen ze binnen via politieke connecties. En ze zeiden dat ze er niet eens bij betrokken waren. Nu zeggen ze dat ze het deden om het publiek te helpen, om de National Health Service te helpen. Maar het blijkt dat ze tientallen miljoenen ponden hebben verdiend met mondkapjes tijdens een pandemie, toen iedereen opgesloten zat, iedereen leed, mensen doodgingen, kinderen opgesloten zaten en niet naar school konden.
Natuurlijk gelden er andere regels in een crisis, vindt ook David Kahn. Er is geen tijd om de normale procedure met aanbestedingen te doorlopen, maar een VIP-lane voor mensen met politieke connecties had er nooit mogen zijn.
Het is schandalig om op deze manier mondkapjes te slijten aan de overheid. Ik ben nog steeds absoluut verbijsterd dat ze het zo deden.
Het proces van een openbare aanbesteding voor grote overheidsuitgaven beschermt een land tegen corruptie.
Dat is precies waarom we die systemen hebben. Dat is precies waar die systemen ons tegen moeten beschermen.
Door alle protest is de VIP-lane in januari 2022 onwettig verklaard door de High Court.
Profits made possible through the company's personal connections to ministers and the Tories' VIP lane that was declared illegal.
Uiteraard besef ik me dat veel mensen heel goed en heel moeilijk werk hebben gedaan. Een veel moeilijkere taak dan een journalist die thuis zit te werken. Weet je, we moeten nederig zijn en erkennen dat miljoenen mensen hun uiterste best hebben gedaan, maar tegelijkertijd allemaal regels hebben overtreden. En dat voor de besteding van overheidsgeld aan essentiële voorzieningen. Weet je, dat mag echt nooit meer gebeuren.
Heb je je net als ik verbaasd over het verhaal van Michel Moon? Dan vind je het vast ook fascinerend om te horen hoe andere mondkapjesmiljonairs te werk zijn gegaan. In de rest van deze serie gaan we daarom naar Spanje, Italië en Duitsland om die andere zaken onder de loep te nemen. Tussen de verhalen zitten zulke sterke overeenkomsten dat er toch echt sprake lijkt te zijn van een patroon.
Ze lieten de gemeenteraad van Madrid geloven dat het een altruïstische actie was. Dat ze het deden zonder enige commissie te vragen.
Ze bewegen zich niet alleen in het sociale leven, maar ook in de politiek. Je snapt niet echt wat ze doen in het leven. Het zijn eigenlijk voornamelijk netwerkers.
Elke aflevering geeft weer een nieuwe kijk op het schandaal rondom onze eigen Siewert van Linde. Maar misschien kom je er ook wel achter dat het altijd nog erger kan.
Dat een zakenvrouw in zo'n situatie, alleen omdat ze de juiste naam en de juiste connecties heeft, bijna 50 miljoen euro weet te verdienen, is ongelooflijk hebzuchtig.
Hij was super trots op wat hij had gedaan en wat hij had gevraagd leek hem niet eens zo duur.
Wie is de grootste mondkapjesmiljonair? En wanneer vinden wij een profiteur genoeg gestraft?
Dat was het moment geweest dat hij had moeten zeggen... Oké, mea culpa, ik heb dit gedaan. Ik heb inderdaad 9 miljoen in mijn zak gestoken. Ik had het niet moeten doen. Ik geef het terug aan de samenleving.
Je hoort het allemaal in De Mondkapjesmiljonairs. De overige afleveringen verschijnen exclusief op Podimo. En daar staat het Spaanse verhaal van correspondent Jessica Sindelka nu al voor je klaar. Zij duikt in het verhaal van Luis Medina en Alberto Luceño.
Luceño zegt tegen Medina, palasaka. Zoiets als in the pocket.
De Mondkapjesmiljonairs is te vinden op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen.